Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 27, het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? 27, vers 1. Verder lezen in het boek Esther, Vanavond is Esther 9 aan de beurt en we lezen met elkaar de versen 1 tot en met 19. Dus niet tot en met 17, maar tot en met vers 19 van Esther 9. Daarna zingen wij Psalm 3, het vierde vers. Sta op, verlos mij Heer, gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken. En daarna beleiden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen Esther 9, vers 1 tot 19. Daarna zingen wij Psalm 3, vers 4. En daarna beleiden wij ons geloof.
In de 12e maand nu, dezelfde is de maand Adar, op de 13e dag derzelfde, toen des konings woord en zijn wet nabijgekomen was, dat men het doen zou ten dag als de vijanden der Joden hoopten over hen te heersen, zo is het omgekeerd, want de Joden heersen zelven over hun haters. Want de Joden vergaderden zich in hun steden, in al de landschappen van de koning Ahasveros, om de hand te slaan aan degenen die hun verderf zochten en niemand bestond voor hen, want hun liederschrik was op al die volken gevallen. En al de oversten der landschappen en de stadhouders en de landvoogden, en die het werk des konings deden, verhieven de Joden, want de vreze van Mordechai was op hen gevallen. Want Mordechai was groot in het huis des konings, en zijn gerucht ging uit door alle landschappen, want die man Mordechai werd doorgaans groter. De Joden nu sloegen op al hun vijanden, met de slag des zwaards en der doding en der verderving, en zij deden met hun haters naar hun welgevallen. En in de burg Susan hebben de Joden gedood en omgebracht, 500 mannen, en Persandata, en Dalfon, en Asparata, en Porata, en Adalia, en Aridata, en Permasta, en Arisai, en Aridai, en Vaizatam, de 10 zonen van Haman, de zoon van Hammedata, de vijand der Joden doden zij, maar zij sloegen hun handen niet aan de roof. Terzelfde dagen kwam voor de koning het getal der gedoden op de burg Susan, en de koning zeide tot de koningin Esther, te Susan op de burg hebben de Joden gedood en omgebracht, 500 mannen en de 10 zonen van Haman. Wat hebben zij al in de andere landschappen des konings gedaan? Wat is nu uw bede en het zal u gegeven worden? Of wat is verder uw verzoek en het zal geschieden? Toen zeide Esther, dunkt het de koning goed, men late ook morgen de Joden die te Susan zijn toe, te doen naar het gebod van heden, en men hange de 10 zonen van Haman aan de galg. Toen zeide de koning dat men al zo doen zou, en er werd een gebod gegeven te Susan. En men hing de 10 zonen van Haman op, en de Joden die te Susan waren, vergaderden ook op de 14e dag der maand Adar, en zij doden te Susan 300 mannen, maar zij sloegen hun handen niet aan de roof. De overige Joden nu, die in de landschappen des konings waren, vergaderden, opdat zij stonden voor hun leven en rust hadden van hun vijanden. En zij doodden onder hun haters 75.000, maar zij sloegen hun hand niet aan de roof. Dit geschiedde op de 13e dag der maand Adar, en op de 14e derzelfde rusten zij. En zij maakten dezelfde een dag der maaltijden en der vreugde. En de Joden die te Susan waren, vergaderden op de 13e derzelfde en op de 14e derzelfde. En zij rusten op de 15e derzelfde. En zij maakten dezelfde een dag der maaltijden en der vreugde. Daarom maakten de Joden van de dorpen, die in de dorpsteden woonden, de 14e dag der maand Adar, ter vreugde en maaltijden en een vrolijke dag, en der zending van delen aan elkander. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Uitgangspunt voor de prediking voor deze avond is het vijfde vers van Esther 9. Esther 9 vers 5, waar wij het woord van God als volgt lezen. De Joden nu sloegen op al hun vijanden met de slag des zwaards en der doding en de verderving, en zij deden met hun haters naar hun welbehagen. Vragen wij de zegen van de Heere. Heere, zo brengt u ons voor de tweede maal samen rondom uw woord. En wat is dat een wonder, Heere, dat het woord weer open mag gaan en dat u onderwijs wil geven, ook uit de geschiedenissen van het boekje Esther. En Heere, dan hebben wij in dit leven te kampen met vijanden uitwendig, maar zeker als wij door het wonder van de wedergeboorte op de school van vrije genade mogen komen, dan krijgen we des te meer te doen met vijanden, met de doodsvijanden die niet ophouden aan te vechten. En wat kan het moeilijk zijn in de strijd, Heere? Wat kan het heftig zijn in de strijd van het geestelijke leven? Wat kan de duivel tekeer gaan? Wat kunnen de zonden op ons afkomen? Wat kunnen de zonden ons aangrijpen? Wat kunnen de zonden zwaar drukken, ook als we bij verdere ontdekking moeten gewaar worden dat de kiemen van alle zonden in ons boze hart leven. En wat verleidt de wereld zo dikwijls? En wat moet je er dan ook achter komen, o God, dat de wereld en dat de duivel zo'n aansluiting vindt bij dat verdorven vlees van ons menselijk bestaan? O Heere, zoudt u alstublieft degenen die in die strijd strijden, elke keer weer kracht willen geven om te kunnen strijden en om te volharden in die strijd. En Heere, dan wilt u die volharding geven en dan wilt u bij tijden als een wonder de overwinning geven. En nu mogen wij vanavond uit de geschiedenis van Esther lessen krijgen over strijd. Over strijd tegen de zonde, de strijd tegen de duivel, de strijd tegen de wereld. Maar we zullen ook lessen krijgen hoe de kerk geroepen wordt te strijden tegen de antichristelijke machten. En Heere, zoudt u dan alstublieft willen aangorden tot die strijd? En dan kent u ook degene die deze strijd niet kennen. Als wij geen strijd kennen met de zonde, de duivel en de wereld, dan zijn wij blijkbaar nog een vriend van de zonde en van de wereld en van de duivel. Zoudt u het anders willen maken, Heere? Want het is zo gevaarlijk om naar de duivel te luisteren. Het is zo gevaarlijk om te zondigen. Het is zo gevaarlijk om op te gaan in de dingen van deze wereld. Want de zonden slepen een mens naar het eeuwig verderf. En de duivel wil ook niets liever dan dat hij velen in het verderf bij zich zal hebben. En de wereld, Heere, o, die wil niets liever dan dat een mens opgaat in de wereld. En daarom, Heere, zou u ons alstublieft, als we die strijd niet kennen, die strijd willen leren. En geef ons daarom een nieuw hart, want het nieuwe hart gaat strijden. Maar ze zullen toch de overwinning behalen. Want u, Heer Jezus, hebt die doodsvijanden overwonnen. Op de kruisheuvel Golgotha, toen hebt u de zonde van uw kerk weggedragen. En u hebt niet alleen de schuldvergeving verworven, maar u hebt nog een rijke weldaad verworven, namelijk de doding van de zonde. En Heere, dan weet u hoe uw kinderen de zonde er niet onder kunnen krijgen. En wilt u ze dan onderwijs geven, ook uit deze geschiedenis, hoe ze toch de zonden kunnen leren doden. En dan is er maar één plekje waar dat kan. Dat is aan de voet van het kruis. En daarom is het geen best teken als we daar maar één keertje zijn geweest. Want de kerk des Heren leert telkens weer in de strijd vluchten tot het kruis van Golgotha, om te sterven aan de zonde en al hun zaligheid in Christus te vinden. Heren, wilt u die lessen werken ook in het midden van de gemeente? Zoudt gij uw koninkrijk willen uitbreiden in ons midden, Heren? Wilt u in de harten van jongens en meisjes werken, in de harten van jongeren en ouderen? En dat we horen mogen, deze en die is al daar in Sion geboren. Ja, Heren, zoudt u nog willen denken aan de woorden waarmee u ons toch aan de gemeente verbonden hebt, en dat u toch nog andere schapen hebt die van deze stal niet zijn, en die toch ook toegebracht moeten worden, en zij zullen uw stem horen, en het zal worden één kudde en één herder. Heere, staat ons zelf voor dat werk in, en dat wij verblijd mogen worden over uw grote godsdaden, ook in het midden van de gemeente. En Heere, dan vragen wij u of u alle arbeid in het midden van de gemeente wil zegenen. Het catechetisch onderwijs en ook het werk wat op de verenigingen mag gebeuren. Het werk wat op de zondagsschool mag gebeuren. Als er huisbezoeken plaatsvinden en pastorale bezoeken. Als de jonge lidmatenkring samen mag komen in de Bijbelkring. En straks, als u het geeft, mogen de Bijbellezingen weer gaan beginnen. Heren, wat doet u toch veel aan uw wijngaard. En geef, Heere, dat we bewust mogen zijn dat u die middelen geeft om ze te gebruiken. Dat we onze plaats dan niet leeg zullen laten. Maar elke keer als er toch een genademiddel beschikbaar is. En dat we toch, vanwege de verantwoordelijkheid die op ons ligt, die genademiddelen zullen gebruiken. Want eenmaal zullen we rekenschap af moeten leggen met dat van datgene wat u ons hebt toegeschikt. Als het gaat om de genademiddelen, breid aan uw koninkrijk uit, Heren, niet alleen in onze gemeente, maar ook in ons kerkverband waartoe wij behoren, ook in een jaar als dit, wanneer het synode, de generale synode, begonnen is, en als er straks in november weer een week zal plaatsvinden van vergaderen. Heren, wilt u dan alstublieft uw vleugelen over ons kerkverband uitbreiden en tegelijkertijd, als we dit bidden, beseffen wij dat er zoveel verscheurdheid en verdeeldheid is in de kerk van Nederland. En daar zullen wij vanavond ook van horen, Heren. Wilt u ons geven dat we in de schuld mogen komen. En dat we mogen leren roepen of u nog wonderen wil doen. En bijeen wil vergaderen wat bijeen hoort. We zegen ook het werk van zending en evangelisatie. We dragen ook het bondsvolk Israël aan u op, Heren. Zoudt u nog wonderen willen doen dat de Christus gezien mag worden, ontdekt mag worden, als een volkomen zaligmaker die gekomen is en alles volbracht heeft. We dragen ook uw verdrukte kerk aan u op, wil u ze staande houden in de strijd. En helpen, Heren, dat ze hun ogen op u de Heren mogen slaan. Heren, zie zo in gunst op ons van boven. Wees met al uw knechten die geroepen worden uw woord uit te dragen. Wees ook met studenten die zich voorbereiden voor dit wonderlijke ambt. Sterk ze in de strijd, sterk ze in dit werk, ook in het midden van onze gemeente. Wilt u ze helpen, Heren, elke dag opnieuw, en dat hun bekwaamheid uit u mag zijn. Heren, wilt u de duivel op een afstand houden, en wilt u in ons midden zijn als een die dient. Verdiend hebben wij dat niet, maar we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en wij gaan samen zingen uit Psalm 68, de eerste twee versen. Psalm 68, vers 1 en 2. Na het amen van de prediking zingen wij het laatste vers van Psalm 124, 124 vers 4. Geliefde gemeente, in het bekende vragenboekje voor de catechisatie van dominee A. Hellebroek vinden wij ook een hoofdstukje dat gaat over de kerk. En de tweede vraag, die luidt als volgt: hoe wordt de kerk op aarde genoemd? En dan geeft Hellebroek het volgende antwoord: de strijdende kerk, omdat zij gedurig te strijden heeft. Ja, gemeente, als je wederom geboren wordt, dan ga je behoren tot de kerk met een hoofdletter. Dat zijn mensen die geestelijk leven hebben ontvangen. Maar juist die mensen krijgen te doen met vijanden. En we kennen dat krachtens opvoeding best, op grond van de catechismus zondag 52, dat wij dan te maken krijgen met drie soorten doodsvijanden. Daar heb je allereerst de duivel, en dan de wereld, en de ergste, die draag je altijd met je mee. Want dat is je eigen verdorven vlees. En die vijanden maken de kerk des Heren tot een strijdende kerk. Want die vijanden zijn gedurig bezig om een kind van God aan te vallen. Daarom kennen zij ook de geestelijke strijd. En die is soms zo heftig dat je als kind van God denkt: ik red het nooit. Ik kom nog om. Ik lig zo dikwijls onder. Maar zal de Heer Jezus dat toestaan? Zal de Heer Jezus het toelaten dat zijn kerk ondergaat in die geestelijke strijd? Nooit. Hij gaat het toch elke keer weer waarmaken, al kan de strijd hoog oplopen, dat het toch de strijd des Heren is. En zal de Heer bij tijden laten weten wat we samen gezongen hebben: Gij, Heere, Gij zijt het, de verwinnaar in de strijd, en geeft uw volk de zegen. Weet je wat de Heer Jezus van zijn kerk maakt? Nee, dat zeggen ze zelf niet. Maar hij maakt ze wel zo. Als Gideon. Als strijdbare helden. En hij leert ze de strijd te beginnen. Maar door genade houdt hij ze ook vast, zodat ze de strijd kunnen volhouden. En in die strijd geeft hij ook nog eens tijden van rust, als voorsmaken van die rust die er overblijft voor het volk van God. En ja, deze lessen liggen opgesloten in het eerste gedeelte van Esther 9. En wij schrijven naar aanleiding van dit gedeelte boven de preek de heilige strijd van Gods verbondsvolk. De heilige strijd van Gods verbondsvolk. En we staan stil bij drie gedachten. Allereerst hun kracht voor die strijd. In de tweede plaats de volharding in die strijd. En in de derde plaats de rust na die strijd. De heilige strijd van Gods verbondsvolk. Hun kracht voor die strijd. Hun volharding in die strijd. En hun rust na die strijd. U weet nog wel dat Haman het lot geworpen heeft om te weten op welke dag hij het ganse Joodse volk allemaal zou ombrengen. En dat lot, dat wierp hij op de 13e van de maand Nisan. Dat was de eerste maand van het jaar volgens de Joodse kalender. U kunt dat vinden in Esther 3 vers 7. Maar de Heere beschikte zo dat het lot viel op de 13e van de maand Adar en dat het nog 12 maanden zou duren voordat deze moordaanslag van Haman werkelijkheid kon worden. We hebben ook gehoord dat er door Gods wonderlijke voorzienigheid een tegenwet is gekomen. Toen Haman gestorven was, gedood was en Mordechai aan de macht mocht komen in zijn plaats. En die tegenwet die Mordechai heeft laten opschrijven en die verspreid is onder het volk, die lag er in de derde maand van het jaar. Dus 3 maanden later, nadat de wet van Haman was uitgevaardigd. U kunt dat vinden in Esther 8 vers 9. Dat was op de 23ste van de maand Sivan. Dus tussen de wet van Haman en de wet van Mordechai lagen ongeveer 3 maanden. En we hebben gehoord dat God het zo beschikt heeft dat het 1 jaar zou duren voordat de 13e van de maand Adar aan zou breken. Dus lagen er nog 9 maanden tussen de wet van Mordechai, waarin stond dat het volk zich mocht wreken, en de 13e van de maand Adar. En wat er in die periode is gebeurd, van 9 maanden, daar zwijgt de schrift voor de rest over. Met Esther 9 vers 1 zijn we opeens 9 maanden verder en komt de dag steeds dichterbij, ja, breekt de dag aan waar het lot op gevallen was, namelijk de 13e van de 12e maand, dat is de maand Adar. De dag van de dood, de dag van de wraak, de vreselijke dag waarop Haman wilde dat het hele volk vernietigd zou worden en daarmee ook de Christus. En al lag die wet er van Mordechai en hadden ze zwart op wit dat ze zich mochten verdedigen tot allen die daadwerkelijk aanvielen op de Joden, toch moeten die 9 maanden een tijd geweest zijn dat het volk, het Joodse volk, tussen hoop en vrees heeft geleefd. Want kijk, die wet van Mordechai, die zei niet tegen de wet van Haman, daar mag je je niet meer aan houden. Wanneer er onder de vijanden van het Joodse volk mensen waren die toch wilden aanvallen op het Joodse volk, dan zei die wet van Haman, die er gewoon nog lag, dat mocht, je was niet strafbaar. Jawel, daar is een andere wet gekomen, dat het volk mocht aanvallen, zich mocht verdedigen in die aanval. Dus die beide wetten lagen er. Dan kunt u zich toch best wel indenken dat het volk der Joden bij tijden tegen die dag opzag. En dat ze soms tussen hoop en vrees leefden, voordat die 13e van de maand Adar aanbrak. O, als ze weer zagen op die wet van Haman. En als dat weer op hen afkwam, dat hij het hele Joodse volk wilde vernietigen. Dan vervulde het hart van menige Jood met vrees. En als ze dan weer eens dacht aan die wet der verlossing en ze wisten het wel dat als er eentje op mij afkomt, dan mag ik een tegenaanval doen. Dan was er ongetwijfeld weer die vrees, zou ik het wel redden? Zal mijn vijand dan toch niet sterker zijn? Wij zijn zo zwak. En anderzijds mochten ze bij tijden toch weer hoop en moed krijgen, want die wet der verlossing lag er toch. En daarbij was Mordechai een van het Joodse volk op die grote plaats onder Ahasveros gekomen in plaats van Haman. En was het juist Mordechai, de Jood niet, die gesproken had in de kracht van het geloof, dat er toch verkwikking en verlossing zou komen voor het volk der Joden? O, die man had zo'n grote positie in het rijk van Ahasveros ontvangen. Een man die van Gods wegen het volk had gesproken, tot het volk had gesproken dat ze zich verweren mochten. Ja, als ze dan weer dachten aan de wet van Mordechai en aan de persoon van Mordechai, ja, dan was er weer hoop en moed. Zo heeft het volk geleefd tussen hoop en vrees, totdat die dag aanbrak. De 13e van de maand Adar. En wat bleek toen, gemeente? Dat er op die dag inderdaad nog vijanden waren, die één hoop koesterden. U kunt het vinden in vers 1. Om over dat volk te mogen heersen. En die woorden over dat volk heersen, dat betekent eigenlijk, ze hadden het grote doel van Haman nog steeds voor ogen. Dat hele volk moest uitgeroeid worden. Ondanks het feit dat Ahasveros het niet wilde. Dat blijkt doordat hij in zijn naam die tweede wet van Mordechai heeft laten uitvaardigen. Ondanks het feit dat Mordechai de Jood onderkoning was geworden in het grote machtige rijk van Ahasveros. Ondanks het feit dat hij tegenwet er lag, was er toch nog een groep mensen, een grote groep mensen, die als vijanden zich opmaakten om zich te wreken aan dat volk van God. Ja, om aan te vallen op dat volk van God, ten diepste aan te vallen op de God van dat volk, ja, op de Christus die in de belofte lag opgesloten. Ze maakten zich op de 13e van de maand Adar, om heel dat volk uit te roeien. En daar hebt u nou het bewijs, gemeente, wat we al eerder hoorden, dat de boosheid en de gedachte van Haman inderdaad niet was uitgeroeid. Al heeft Haman aan de gal gehangen, maar de gedachte was er nog, de boosheid was er nog. En ook vandaag nog. Heel concreet tegen het volk Israël. Eigenlijk kunnen we niets anders zeggen dan de boosheid en de gedachte van Haman er altijd geweest is ten opzichte van het volk der Joden. Wat viert het antisemitisme hoogtij als het gaat om dat bevoorrechte volk Israël. Ik hoef u toch alleen maar te wijzen op de Tweede Wereldoorlog, wat daar gebeurd is met het volk der Joden. En denk eens aan de jaren 80, toen de Zesdaagse Oorlog plaatsvond en we uit Arabië opnieuw de geest van Haman hoorden klinken: wij zullen niet rusten voordat de laatste Jood in de Middellandse Zee verdreven is. En tot op de dag van vandaag, gemeente, zijn de beminden om der vaderen wil een volk dat door vele vijanden wordt gehaat. Gaat het ons aan, gemeente, dat de haat tegen dit bijzonder bevoorrechte, apart gezette volk nog steeds voortwoekert? Want het is toch dat volk aan wie de Heer als het eerste een verbond sloot en zich openbaarde als de grote verbondsvolk, verbondsgod van het volk Israël. Het is dat apart gezette volk waaruit God wilde dat de Christus zou voortkomen. En het is ook dat volk aan wie wij heidenen verbonden zijn. De Heer is in het heidenwereld niet een apart verbond begonnen, maar de Heer heeft de middelmuur des afscheidsels afgebroken. Laat ik het zo zeggen, hij heeft de muur rondom het Joodse volk heeft hij afgebroken en heeft als het ware de tenten verwijd, zodat er binnen het erf van dat verbond plaats kwam voor heidenen die van nature niet bij dat verbondsvolk Israël behoorden. Denk nog even aan de profetie van Noach, waar we in het verleden over gepreekt hebben. Dat de Heere de tenten van Sem, dat is het verbondsvolk Israël, verwijd heeft, zodat nakomelingen van Jafet, dat zijn wij, zelfs nakomelingen van Gam, plaatsje zouden krijgen binnen de grenzen van het genadeverbond. En omdat de Heere binnen de grenzen van dat genadeverbond de kerk uit de heidenen een plekje heeft gegeven, is daarmee de Christus binnen de grenzen van dat genadeverbond. Is de Christus nabij degenen die daar leven, of het nu een Jood is of een heiden, ja, dan is het zelfs zo dat de Christus zeer nabij het Joodse volk is. En nochtans verwerpen ze hem. Dat moet ons aan het hart gaan. Want hij is uit dat volk voortgekomen. Ja, dan richten de doodsvijanden als antisemitistische machten tegen Israël. En dan richten de doodsvijanden als antichristelijke machten tegen de christenen. Met maar één doel. Om over hen te heersen, om alles wat christelijk en joods is, vanwege de Christus uit te roeien. En daarom vallen ze aan, nog steeds. Niet alleen in het groot, maar ook in het kleine persoonlijke leven van diegenen die door genade tot dat ware volk van God zijn gaan behoren. Dat zijn degenen die wederom geboren worden, die de Heer hebben leren vrezen en de Heer hebben lief krijgen. O, wat krijgen die mensen een last van de doodsvijanden. En wat vechten die doodsvijanden Gods kinderen zo graag aan. Wat willen ze graag over een kind van God heersen. Wat blijft de duivel aanvechten. Wat dringt hij zo graag zichzelf op. Om nog, al heeft hij Gods volk verloren, toch te proberen in zijn macht te houden. En wat dringt de wereld zich aan met de vele, vele verleidingen. En wat laat dat vuile, goddeloze vlees hier van binnen toch zoveel toe, zoveel. Zul je het dan toch verliezen van al die doodsvijanden? Zal het volk der Joden het straks dan in onze geschiedenis dan toch verliezen van de nakomelingen van Haman? Vers 1 is vol evangelie. Moet je nou toch eens kijken wat er in vers 1 staat. Zo is het omgekeerd. Nee, de naam van God staat niet in het boek Esther. Maar deze woordjes, daar schittert God in zijn daden. Het is Gods werk dat het omgekeerd is. Weet je wat de kerk des Heren gaat leren? De vijanden zullen niet heersen over Gods volk. Maar Gods volk gaat heersen over de vijanden. En deze les ligt allereerst in Esther 9 opgesloten. En daar zorgt God voor. Zo is het omgekeerd. Ken je zulke momenten in je leven? Dat je voor grote onmogelijkheden kwam staan. En dat je dacht in de strijd om te komen. Maar dat de Heere bij verrassing overkwam vanuit zijn woord en hij het omkeerde, zodat het opeens anders werd. Zoals de dichter van Psalm 34 zingt, zij sloegen het oog op God, zij liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan, hij wendde straks hun lot. Hij die door smart gedrukt werd, zond tot God zijn bee. Terstond verdween ondraagbaar wee uit zijn benepen hart. En daarom hebben degenen die dat kennen in hun leven ten diepste niets te vrezen. Want als je die momenten mag kennen dat God het gaat omkeren, dan blijkt daar zo uit dat hij met je is. Al kan de strijd zo hoog oplopen, Maar dan is het waar en dan blijft het waar voor allen die de Heere vrezen. Zo God voor ons is, wie zal dan nog tegen ons kunnen zijn? Zo was het toen voor het volk de Joden, zo is het nog voor de kerk des Heren. O, ze zijn zo zwak in zichzelf. Klein in getal ten opzichte van de grote mensenmassa. En toch zo sterk. En wat maakt de kerk des Heren nou zo sterk? Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. En als de God aanwezig is in Christus, dan is er kracht om te strijden. En dan gaan we samen op naspeuren hoe dat toen ging bij het volk Israël. Waarin lag nu de kracht bij dat volk dat ze konden strijden tegen de doodsvijanden die op de 13e van de maand Adar zich toch opmaakten tegen Gods volk? In de versen 2 tot en met 4 zijn drie oorzaken aan te wijzen die geestelijk onderwijs bevatten voor de strijd van de kerk des Heren, de strijd des geloofs. De eerste vinden wij aan het begin van vers 2. Daar lezen wij, de Joden vergaderden zich. Dat woordje vergaderen betekent, ze verzamelden zich, ze verenigden tezamen om samen te strijden tegen de vijanden die klaar stonden om aan te vallen. En dan moet u zich dat natuurlijk niet zo voorstellen dat al die Joden die verspreid waren over dat machtige rijk allemaal samen op één plaats kwamen. Nee, ze woonden allemaal verspreid. We hebben gehoord dat een deel ook al in Juda en Israël teruggebracht was. Een deel woonde op de burcht Susan. Maar op allerlei andere plekjes waren Joden die woonden daar. Maar ter plekke kwamen zij samen en vormden als het ware een groep om zo samen te gaan strijden tegen de vijanden. De Heere die heeft de nood van het volk der Joden, de doodsnood, heeft hij gebruikt om ze bijeen te drijven. Maar dat maakte ze juist sterk. En daarin ligt een ontdekkende les. Een les die ons allemaal schuldig stelt voor God. Ja, heel de kerk van Nederland. Waarom is het toch zo stil in onze vaderlandse kerk? Waarom dringt de wereld zo door in de kerken? Waarom krijgen de antichristelijke machten zoveel voor elkaar in ons lieve vaderland? Het kwam van de week op mij af. En toen kon ik niet verder komen dan deze oorzaak. De kerk is geen eenheid meer. O jawel, Gods kinderen kunnen bij tijden elkaar ontmoeten uit verschillende kerkverbanden. En als de Heilige Geest in het midden is van zo'n gesprek, dan vallen de kerkmuren wel eens weg. En mag er van hart tot hart gesproken worden. En dan blijkt dat er bij God vandaan één kerk is. Jazeker! Nochtans zijn de kerkmuren er wel. En de kerk van Nederland is zo verscheurd en zo verdeeld. Daarom zijn we zo zwak. En wie ziet het? Wie merkt het op? En gemeente, ik wil niet zwaar doen, maar ik wil realiteit verkondigen. De kerk is zwak. En is dat niet een oordeel dat begint bij het huis Gods? Daarom is er zo'n lauwheid in de kerken, in gemeenten, in gezinnen. Er zijn trage handen en slappe knieën gekomen. zoals dominee Egas dat duidelijk in de krant heeft geschreven. En wat komen er toch dingen naar voren als er eens geprobeerd wordt gezocht te worden naar eenheid. Weet wat Jeremia zei? Toen het verbondsvolk van God ook zo verscheurd en verdeeld was. Toen is hij met een verbroken en een verslagen hart. Met een schuldverslagen hart. Gevlucht tot God. En toen heeft hij het uitgeroepen. Ik ben gebroken. Gebroken vanwege de breuk van de dochter mijns volks. Ik ga in het zwart. Ontzetting heeft mij aangegrepen. Wat zou er nodig zijn, gemeente? In het licht van het woord van God wat deze middag tot ons komt. Hoe pijnlijk ook, wat is er nodig? Dat er nood komt. Doodsnood. In de kerk van Nederland. Doodsnood. In de gemeente van Elburg. Doodsnood. In ons persoonlijk hart. Opdat de Heere in die doodsnood. Eens de breuken doet helen die er geslagen zijn. Veelal door menselijke dingen en daden. Opdat het waar mag worden wat we hier lezen. En zij vergaderden tezamen. Om dan samen, al is de nood groot. Onder leiding van koning Jezus. Te gaan strijden tegen de antichristelijke machten. Die steeds meer en meer zich zullen openbaren tegen de kerk. Want Satan weet dat hij een kleine tijd heeft. Om samen onder leiding van die grote koning. Eens tegen de doodsvijanden te gaan strijden. In de kracht des geloofs. Om samen met de schuld voor God terecht te komen. En te roepen, geef het wild gediet, dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw totelduif niet over. Laat, grote God, om een gehate rover, uw kwijnend volk, niet eeuwig in het verdriet. Dus dat is het eerste waar het volk kracht van had. Ze vergaderden samen. En aan het tweede, dat blijkt uit het einde van vers 2. De schrik was op de volkeren gevallen. Wat betekent dat? Al die andere volkeren rondom het volk der Joden, die zagen wel, ach, dat volk is klein, het is zwak in zichzelf, maar toch zijn ze sterk, want ze hebben een sterke God. En dat kom je meer tegen in de schrift. Dat de vijanden, dat andere volken verschrikt raken vanwege het volk des Heren, vanwege het volk der Joden, vanwege de Heren. En als wij dan in onze tekst lezen over de schrik der Joden die over de volkeren was gevallen, dan moeten wij daarin de schrik des Heren opmerken. Er kwam ontzag voor dat volk der Joden. En ook dat was het werk des Heren. Aan het einde van het vorige hoofdstuk kunnen we al lezen dat vele mensen uit die andere volkeren Jodengenoten zijn geworden. Ze hebben zich gevoegd vanwege de vrezen der Joden bij het volk der Joden. En daarom waren ze niet meer vijandig gezind. Dus velen durfden niet meer aan te vallen. Dat was ook Gods werk. De schrik des Heren deed wonderen. Nou kom ik dat nog een keertje tegen in de Bijbel. Schrik des Heren. Een bekende uitdrukking van de apostel Paulus die hij schreef aan de gemeente van Korinthe. En dan zegt hij dat de schrik des Heren mensen bewegen tot het geloof. Wat is die schrik des Heren dan? Wat bedoelt Paulus dan? Ach gemeente, de schrik des Heren is dit. En dan kom ik weer bij de preek van vanmorgen uit. De schrik des Heren is dat het oordeel des doods is uitgesproken over de zonden van Gods vijanden. En wie zijn Gods vijanden? Dat zijn mensen die nog steeds onbekeerd en onverzoend voortleven. En daarom leg ik een tere vraag aan uw hart. En dan moet u nou vanavond, voordat u gaat slapen, eens antwoord geven aan de Heere. Doen hoor. Ben je een vriend of een vijand van God? Zul je het vanavond tegen de Heere zeggen? En dan eerlijk, hè? Heel eerlijk. Op grond van de schrift. Wie ben je? Als je onbekeerd bent, ben je een vijand van God. En als er dan één mens is die zou moeten vrezen voor de schrik des Heren, dan is het een onbekeerde zondaar. Want het oordeel ligt nog op u. Het oordeel des doods. Laat dan een kind des Heren eens tot jaloersheid verwekken, want die hebben ten diepste niet meer te vrezen. Die zijn van dat verschrikkelijke oordeel verlost en die hebben er toch iets van leren verstaan of staan ernaar om als vijanden met God verzoend te mogen worden door het dierbare bloed van Christus. En degene die daarna staan vanuit een oprechte begeerte en degene die daar iets van mogen kennen, die mogen ook bij tijden ondervinden, want God is met mij in Christus. En het zijn juist zij die zo dikwijls vrezen voor de vijanden, maar toch, kind des Heren in ons midden, je hebt niks te vrezen. Want al moet je misschien betijden zeggen, duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Daarbovenuit, zegt de Heer, en nochtans zal ik je niet begeven en zal ik je niet verlaten. En dan het derde, waaruit blijkt dat de Heer aanwezig is bij zijn volk en dat ze daarom kracht krijgen om te strijden. Dat zit hem in de aanwezigheid van Mordechai, in de plaats die Mordechai heeft gekregen. Hij was aangesteld in plaats van Haman als een onderkoning en er staat in vers 4 dat hij doorgaans groter werd en alle andere hooggeplaatsten in het rijk van Ahasveros, oversten, stadhouders, landvoogden en allerlei personeelsleden van Ahasveros hadden groot ontzag gekregen voor Mordechai, zodat die groten ook niet meer durfden aanvallen bij het volk van God. In Esther 8, vers 15, het vorige hoofdstuk, staat dat Mordechai voor het aangezicht van de koning uitging. Maar meer nog mogen wij Mordechai zien als een vertegenwoordiger van God te midden van het volk Israël. Er ging wat van hem uit. Zowel bij het volk der Joden als bij het volk van die andere volkeren. Zeker op de burg Susan. Waar ze hem bij tijden zagen gaan dat hij het poortgebouw uitkwam en hij liep er door de straten van de stad Susan. En dan was hij gekleed in hemelsblauw en wit koninklijke kleding. Kleuren die voor het volk der Joden zeer bekende kleuren waren, want dat hemelse blauw en dat wit, dat koninklijke wit, dat deed hen denken aan de kleding van de hoge priester, die onder het oude volk Israël ook altijd als vertegenwoordiger van God liep tussen het volk. En Mordechai kreeg steeds meer en meer bekendheid. Zijn positie had een grote invloed voor de strijd die zou ontbranden op de 13e van de maand Adar. En weet u, als het dan gaat op de les die daarin opgesloten ligt, wat nu de strijdende kerk op aarde gaat leren. om in die strijd op te mogen zien tot de Heere Jezus Christus, van wie wij mogen zeggen, zie meer dan Mordechai is hier. Waarom? Omdat Christus de strijd met die doodsvijanden is aangegaan en die strijd heeft gewonnen. En hij maakt zijn daden en zijn naam bekend onder de volken. En hij wil nabij zijn in de strijd. Ja, hij zal ervoor zorgen in het geloofsleven dat hij ook groter en groter zal worden. Zodat er een opwas mag komen in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Want degenen die hem lief krijgen, die gaan het leren. Hij moet wassen en ik minder worden. Wat een wonder als hij alles gaat worden. En ik in hem alles mag vinden wat ik zo mis. Ja, dat ik ook bij hem moet zijn om te leren strijden tegen mijn doodsvijanden. En dat ik ook in hem moet leren blijven om de strijd te kunnen volhouden, onze tweede gedachte. Ja, de Heer heeft de zaak omgekeerd, staat er in vers 1. De Joden mochten heersen over de vijanden. De 13e van de maand Adar brak aan. En ik heb het net ook al gezegd, er bleken nog van die hardnekkige volgelingen van Haman te zijn, die toch de hoogmoed bezaten om aan te vallen. En onder die mensen hoorden ook de 10 zonen van Haman. Maar hun aanval was tevergeefs. Het was eigenlijk onbegonnen werk. Het was bij voorbaat al een verloren strijd. In vers 5 lees ik: de Joden nu sloegen op al hun vijanden met een slag des zwaards en der doding en der verderving, en zij deden met hun haters naar hun welbehagen, helemaal in overeenstemming met de wet van Mordechai. Alleen als de vijand aanviel, dan werd die vijand gedood. Dus iemand die het volk Israël niet aanviel, die werd dus niet gedood. Alleen diegene die aanviel. En dan blijkt dat er op de burg Susan 500 mensen zijn geweest die het volk der Joden hebben aangevallen en daarbij ook de zonen van Haman. Maar die 500 met die zonen van Haman worden met het zwaard gedood. En op diezelfde dag worden op alle andere plekken in dat grote rijk 75.000 gedood. Zo blijkt uit vers 16. Wat een overwinning. Dat was een wonder dat de Heere werkte. Het volk heeft mogen strijden in de kracht des geloofs. Maar is dat strijden nu maar een eenmalige zaak? Was het toen afgedaan met de doodsvijanden? De geschiedenis leert van niet. Want als de Heere gaat leren strijden tegen de doodsvijanden, dan gaat hij ook leren om daarin te volharden. En daarbij inzicht te geven hoe je een doodsvijand kan overwinnen. Zou je dat ook willen weten? Heb je er ook zo'n last van? Dan gaan we even op de geschiedenis letten. Wat gebeurt er aan het einde van de 13e Adar? Daar komt de koning naar buiten. En dat hebben we nog niet meegemaakt. Ja, we hebben wel een paar keer gehoord dat de koningin naar de koning ging. Maar nu lezen we iets. De koning ging naar de koningin. En waarom? Wat dreef hem? Hij heeft gehoord dat er op de burcht Susan 500 mannen zijn gedood, inclusief de zonen van Haman. Nee, hij weet op dat moment nog niet hoeveel het aantal is in het grote rijk. Vandaar dat hij er ook naar vraagt. Maar wat er op de burcht Susan is gebeurd, dat weet hij. 500 mannen. En dan lees ik iets opmerkelijks. Opnieuw komt hij met die overbekende woorden die Esther al verschillende keren uit zijn mond heeft gehoord. Wat is uw bede? En het zal u gegeven worden. Wat is verder uw verzoek? Het zal geschieden Is dat niet opmerkelijk? Want nu blijkt inderdaad dat Esther nog een verzoek heeft. Twee zelfs. Leest u maar mee in vers 13. Toen zeide Esther, dunkt het de koning goed? Men laat ook morgen de Joden die te Susan zijn toe, te doen naar het gebod van heden. En men hangen de 10 zonen van Haman aan de galg. Dus ze vraagt of ze nog een dag mogen strijden. Niet alleen de 13e, maar ook de 14e. En het tweede wat ze vraagt is, die 10 zonen van Haman, die inmiddels al gedood zijn, die moeten alsnog aan een houten galg gespietst worden. Met andere woorden, ze moeten aan een hout worden gehangen tot een vloek. En ongetwijfeld zal Esther als een ras-echte Jodin geweten hebben dat dit stond beschreven in de wetten van Mozes, we hebben er kort geleden van gehoord. Wie aan het hout werd gehangen was een vloek. Want die zonen van Haman stellen de kiemen van het kwaad voor en die moeten gekruisigd worden. Er is wel eens gezegd dat dit wreed was van Esther. Alsof het wraaklust was, maar dat is het niet. Esther moet aangevoeld hebben dat de doodsvijanden er nog niet allemaal onder lagen. En het blijkt ook, want op de 14e van de maand Adar zijn er nog eens 300 op de burg Susan die alsnog gaan aanvallen. Esther heeft dat goed aangevoeld. En dan worden er alsnog 300 gedood. En het waren juist diegenen die dicht bij de burg Susan woonden. Toen bleek dat juist dicht bij de burg Susan, waar Haman had gewoond, waar de zonen van Haman hadden gewoond, dat juist die plek een broeinest was van het kwaad. Weet u wat zo nuttig is voor een gezond geestelijk leven, gemeente? Dat de ontdekking van zonden voortgaat. Dat is geen gepasseerd station. Gewoonlijk laat de Heere zien wat je zondige woorden en daden zijn als Gods geest je enige ontdekking geeft aan jezelf. Maar weet je waar Gods kinderen zo pijnlijk achter gaan komen als de Heere verder gaat werken in het geloofsleven? Dat de kiemen van alle zonden hier aanwezig zijn en dat mijn hart een vuile bron is van wanbedrijven. Maar kan het wezen, gemeente, dat je genade gevonden hebt in de ogen des Heren en dat er oprecht een breuk gekomen is met de zonde en dat de zonden de deur uit zijn gegaan, maar dat je tot je smart moet ontdekken dat er nog veel meer leeft in je verdorven vlees. Dan zijn er soms zonden die jaar aan jaar als slapende honden wel aanwezig waren. Dat je niet eens wist dat ze er waren, maar als die slapende honden wakker worden gemaakt, gaan ze des te meer tekeer. O, die zonden, die overgebleven zonden, waarvan je misschien nooit gedacht had dat ze toch nog in je ziel aanwezig zijn. O, toen de Heere overkwam en toen Hij je vertroostte en toen Hij je hoop gaf en toen Hij je licht gaf. O, toen dacht je dat je de strijd erboven was. Toen dacht je bij tijden dat je alles eronder had liggen. En zeker toen je Christus leerde kennen. Toen dacht je, nou ben ik de strijd erboven. Maar wat een ontdekking, na al die weldaden, om er dan erachter te komen. O, die wortels van dat kwaad, die bevinden zich in mijn hart. Dat ik geen zonde doe alleen, maar dat ik zonde ben. En daarom is de kerk een strijdende kerk. Het houdt niet op om in die strijd te blijven strijden. En Esther heeft dat doorzien. En daarom was er nog een dag nodig om te strijden. En dan dat tweede verzoek. Die 10 zonen die al gedood waren, die alsnog aan de galg moesten. En ik wees er net al op dat Esther een echte Jodin is geweest. En zij moest geweten hebben dat in de wet van Mozes geschreven staat, een gehangene aan het hout was een vervloekte. En nu moeten die 10 zonen van Haman als vervloekten gespietst worden aan die houten galg. En die houten galg, dat hout, wijst heen naar het kruis. Hoe leert nu de Heilige Geest, hoe leert Christus door zijn geest, een kind van God de zonden te doden, te overwinnen op de doodsvijanden? Weet je hoe hij dat doet? Dan leidt hij ze opnieuw naar het kruis. En dan geeft hij zoveel geloof in je ziel, dat je met Paulus gaat zeggen, ik ben met Christus gekruisigd. Weet je wat het medicijn is in de strijd tegen je doodsvijanden? Het geloof in een gekruisigde Christus. Want je hebt de Christus niet alleen nodig tot vergeving van zonden, maar je hebt diezelfde gekruisigde Christus nodig tot doding van je zonden. En wat ik nu ga zeggen, zeg ik in de eerste plaats maar tegen mezelf. Hoe komt het toch dat de doodsvijanden zoveel ruimte krijgen in mijn leven? Omdat ik zo weinig verkeer aan de voet van het kruis. Dat is het. Want als je aan de voet van het kruis mag verkeren, en je mag door het geloof op de gekruisigde Christus zien. En we zullen het later uit zondag 16 nog horen wat het nut is. Van de gekruisigde Christus. Dan ga ik zien dat in Christus mijn oude mens gekruisigd is. Maar als het geloof krachtig is in mijn ziel. En ik mag dicht achter hem aankomen. Dan kan er geen ruimte zijn voor de zonde. Want Paulus zegt, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Maar als het geloof in hem zwak is, is er weer alle ruimte voor de doodsvijanden. En daarom, waar is je plekje? Waar is je dagelijks plekje? Is dat ook aan de voet van het kruis? Om de zonden eronder te krijgen. Om daar te leren strijden. Tegen de zonde. Ik hoorde van een oude christen. Die bezoek kreeg van wijle dominee en de jong. De ouderen in ons midden kennen hem wel. En die oude christen lag in het ziekenhuis voor de poorten van de dood. En toen dominee de Jong bij zijn bed stond, weet u wat hij zei? Ik heb in mijn koning de overwinning behaald over mijn vijanden. En nu ga ik feest vieren bij mijn koning. Zou je het ook kunnen zeggen? Amen. aanbidden en danken. Heere, geef toch dat wij leren strijden tegen de doodsvijanden, die het op onze ondergang hebben gemunt. In ons is geen kracht tegen zo'n grote menigte. Wij zijn zwak, maar wilt u ons het geheim verstaan? Als ik zwak ben, ben ik machtig in Christus alleen. En geef, Heere, dat we met al onze zorgen, strijd en nood dikwijls mogen verkeren aan de voet van het kruis, om daar het medicijn, de kracht te vinden om te strijden, al is het tot bloedens toe. Leer het ons, Heere, en dat we in die strijd uw eer op het oog mogen hebben. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn en dat het woord mocht verkondigd worden. Gedenk ons in deze nieuw begonnen week, ook als we aanstaande woensdag samen hopen te komen, om samen dankdag te houden. Heere, wilt u zelf maar werken, dat we met een dankbaar hart aan uw voeten terecht mogen komen. Uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 89, het 8e vers, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 89 vers 8. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.